Waar doet u dat trouwens aan denken, dat scherm hier? Groen, vlinders.
Amazone.
Wat?
Amazone.
Dat zou kunnen, ja.
Zomer.
Zomer, ja. Dat ziet er wel allemaal leven, hè. Weet u, vorige week, en daarom sluit het ook op een andere manier nog aan, herinnert u zich dit nog? Oh, dan gaan we te hard. We gaan het dus hebben over leven door Jezus. En dat is een kleine aanbeveling trouwens. Die foto die heb ik wel vanaf internet geplukt. Maar als u dit in werkelijkheid wil zien, dan hoeft u maar een 25 kilometer hier vandaan te zijn. Want dit is... het lijkt gewoon het graf uit de graftuin in Jeruzalem. Maar u kunt het zien in Voorthuizen. Wat een onderdeel is van de, wat heet de binnentuin over God. We gaan het hebben vanmorgen over het thema wat voor dit jaar gekozen is. En wat hiervoor op het scherm, op het doek staat. Leven door Jezus. En dat sluit op een andere manier ook aan. Herinnert u zich dat nog? Wie herinnert zich dat nog? Oh. Vorige week. Heb je nog wat gedaan met die kaart? Ja? Naar iemand toegestuurd? Ja? Nou, als u het nog niet gedaan hebt, dan ga ik u zo aan een idee helpen van wat u erin kunt schrijven. Ik wens jou. Het jaarthema hier van de gemeente, dat is leven door Jezus. En ik zat hier een paar weken geleden en toen zat ik ernaar te kijken voor de samenkomst. En ik denk, ja, waarom staat er eigenlijk door? Je kunt er allerlei andere lidwoorden tussen zetten. Hè? Je kunt het ook zeggen leven met Jezus. Je kunt zeggen leven van Jezus bijvoorbeeld. Of leven in Jezus. Maar er staat leven voor Jezus. Is daar verschil in? Ik geloof het wel. En dan is de eerste vraag natuurlijk, wat is nou eigenlijk leven? Nou, er staat in Psalm 90 een pracht van een definitie van onze oude broeder Mozes. De enige psalm die hij geschreven heeft. Wie weet wat er staat? Psalm 90, dat is 91. Dank u. Psalm 90, vers 10, daar staat... 70 jaren duren onze dagen. Of 80 als we sterk zijn. Het beste daarvan is moeite en leed. Het gaat snel voorbij... En wij vliegen heen. Maar als je dat op een kortere manier zegt, zonder alle grote woorden die erbij staan, dan zegt Mozes eigenlijk dat in zijn tijd, dan werd je hooguit 80 jaar oud. En hij zelf, die 120 jaar oud werd, en er zijn er nog meer die daar genoemd worden, dat was eigenlijk een uitzondering. 80 jaar was de tijd van een mensenleven. 80 jaar was de tijd dat je op aarde leefde. Nou is het enige wat je over leven kunt zeggen. Nou, ik ben dus in het woordenboek gaan bladeren. Op de computer. En toen kwam ik een paar definities tegen. Er stonden een heleboel op hoor. De eerste definitie die ik tegenkwam. Die was een beetje negatief. Leven, dat is bestaan. Dat is niet dood zijn. Of het bestaan op zich. Leven is je levenswandel. Nou, oké. Okay. Klinkt prachtig. En toen dacht ik, ja, maar zou er niet meer over te zeggen zijn? En toen vond ik deze definitie. De periode tussen je geboorte en je dood. En je kunt het ook zeggen, dat stond erachter... De geboorte, de periode tussen je conceptie, het ogenblik dat je verwekt bent en je dood. Maar is dat allemaal eigenlijk wel bijbels? Wat noemt Gods woord, wat noemt de Bijbel nou eigenlijk leven? Herinnert u zich die hele geschiedenis dat Lazarus gestorven was en dat Jezus daarheen ging en hem opwekte uit de dood? Toen deed zij die tegen de zuster van Lazarus, tegen Martha: ik ben de opstanding en het leven. Jezus is de opstanding en het leven. En hij zegt: wie in mij gelooft, zal leven, ook wanneer hij sterft. En ieder die leeft en in mij gelooft, zal nooit sterven. Geloof je dat? Zal nooit sterven. Hoe komt dat? Daar hebben we het zo over. En de Bijbel geeft nog ergens een andere uitspraak erover. En die komt van God zelf. Als er staat: hij die op de troon zat, zei: alles maak ik nieuw. Ik hoorde zeggen: schrijf het op, want wat hier wordt gezegd is betrouwbaar en waar. En toen zei hij tegen mij: het is voltrokken, het is klaar. Ik ben de Alpha en de Omega, het begin en het einde. Wie dorst heeft, geef ik vrij te drinken uit de bron met water dat leven geeft. Vrij te drinken uit de bron met water dat leven geeft. En wie is die bron met water dat leven geeft? Dat is Jezus. En wie overwint, komen alle deze dingen toe. Ik zal zijn God zijn en hij zal mijn kind zijn. Heet u God de Vader, Jezus Christus, geeft ons niet alleen te drinken uit die bron. Hij maakt ons zelf ook tot een bron. Hij zegt over ons dat rivieren van levend water zullen stromen uit het hart van wie in mij gelooft. Dat staat in Johannes 7, vers 38. Anders gezegd, leven door Jezus is ook de stroom van water dat leven geeft die naar je toe vloeit, die je op mag drinken. Zeg maar, de stroom van de Heilige Geest, door laten stromen naar anderen. Er staat niet voor niks, heb ik die zinnen gebruikt met leven met, van, in, voor Jezus Christus. Nou ligt het er een beetje aan hoe je die begrippen invult, maar het kan toch een betekenis hebben. Het zijn verschillende stadia van het leven met Jezus Christus, het leven met God. Het eerste, laten we zeggen, dat kan zijn leven met Jezus Christus. Herinnert u die twee broers, Andreas en Petrus? Er staat ervan dat Andreas een ontmoeting had met Jezus, toen hij Jezus de eerste discipelen riep. Die maakt zo'n indruk op hem, dat hij naar zijn broer toe gaat. Hij was een van de twee discipelen van Johannes al, die naar Jezus toegegaan waren. Hij gaat naar zijn broer Simon Petrus toe en zegt tegen hem, we hebben de Messias gevonden. En dat betekent Christus, dat betekent gezalfde. Dat is prachtig. En ze gaan met z'n tweeën achter Jezus aan, ze gaan bij hem zijn. Maar weet u, vinden is nog niet hetzelfde als hem als Heer, als Meester, als Messias accepteren. Je maakt kennis met hem, je wilt er meer van weten. Je gaat met hem mee, je gaat van hem leren. Je kijkt of het interessant is. Je gaat die weg op met hem. Je gaat hem ontdekken. En misschien geldt het voor u, geldt het voor mij ook gegolden. Om met hem mee te gaan, om die weg op te gaan, om te ontdekken wie jij is. Om te ontdekken of het de moeite waard is. Om bij hem te zijn, maar ook vooral om je toe te wijden aan hem. om hem echt bij hem te zijn. Nieuwsgierigheid. En dat kan op ieder ogenblik weer overgaan. In de Bijbel zegt een bepaald ogenblik, toen Jezus bepaalde uitspraken deed, dat vanaf dat ogenblik een heel stel mensen hem niet meer volgden. Maar Andreas wil meer van Jezus weten. Petrus wil meer van Jezus weten. En daar kwam een heleboel uit voort. Ja, er zijn ook mensen die benaderen het anders. En dat is minder positief. Ze willen leven van Jezus Christus. Dat was in de tijd van het Nieuwe Testament al zo. En dat was later ook zo. En dat is het nu nog steeds. Mensen willen leven van Jezus Christus. Er staat een verhaal over een stelletje Joodse exorcisten, geestenbezweerders. En die trokken rond met z'n zevenen, de zonen van Skefas. En wat deden ze? Iedere keer als ze bij iemand kwamen en die was bezeten, die was gebonden door boze geesten, dan gebruikten ze een formule, een soort toverformule. Want dan zeiden ze, ik bezweer jullie bij Jezus die door Paulus wordt verkondigd. Nou, dat klinkt prachtig, hè? Ik bezweer jullie bij Jezus die door Paulus wordt verkondigd. Maar ze hadden zelf geen enkele relatie met Jezus. Ze deden het maar. Er staat hier dat een keer het gebeurde dat er een boze geest hen de antwoord gaf. Jezus ken ik. En Paulus ook. Maar wie zijn jullie? En de man die door de boze geest bezeten was, die sprong op hem af en ging hem met zoveel geweld te lijf, dat ze naakt en gewond uit het huis weg moesten vluchten. Weet u, dat soort dingen gebeuren nog steeds. Mensen die dingen doen in de naam van Jezus, maar het is alleen voor hunzelf. Het is een soort toverformule. Het is het gebruiken van Jezus voor hun eigen eer, voor hun eigen voordeel. En misschien werken ze zelfs nog wel bij christelijke organisaties. Misschien doen ze dingen die te maken hebben, lijkt het, met het Koninkrijk van God, met de gemeente. Ik heb kort geleden een boek gelezen van iemand die heel diep betrokken was bij een bediening die te maken had met, wat noemen ze het, welvaartsevangelie. En die beschrijft hoe het daartoe ging. Hoe er eigenlijk mensen gemanipuleerd werden, in de eerste plaats, om geld te geven. En dat mensen rijk werden van het geld van anderen, soms van heel arme mensen. En datzelfde, je vindt het ook terug in politieke organisaties, in non-profit organisaties, dat geschermd wordt met wat men noemt joods-christelijke waarden. De alleenige manier om zelf verder te komen, om zelf iets te winnen. Staan wij daar buiten? Of hebben we soms ook de neiging om dat te doen, om daar gebruik van te maken? Dan heb ik een derde fase. Je kunt ook leven in Jezus Christus. Wat bedoel ik daarmee? Heel positief. Je hebt besloten om een beslissing voor Jezus te nemen. Om bij hem te horen. En dat je weet dat er allerlei dingen aan vastzitten. Je weet wel, zegeningen, je gebeden zullen verhoord worden, je zult vooruit gaan. En je doet van alles om erbij te horen. Je gaat bidden en je gebruikt die formule, het is een beetje als een toverformule hoor. Ik bid in Jezus naam. Dan worden immers je gebeden verhoord en ontvang je toch. En dat gaat toch prachtig. En je ziet ook zegeningen, je ziet gebedsverhoringen. Maar is dat alles? Of is er nog meer? Weet u, er zijn ook mensen die leven voor Jezus Christus. Hoe zeker ze zijn, absoluut zijn ze christen. Absoluut leven ze misschien al jaren met hem. Maar ze denken dat de enige manier om voor hem te leven is alles doen wat je ook maar kunt om dat koninkrijk op te bouwen. Weet je, als je dat koninkrijk van God maar opbouwt, als je die gemeente maar opbouwt, dan zijn er die zeggen, misschien komt hij dan wel spoedig terug. En als het maar klaar is, als de weg voor hem maar klaar is, er zijn hele bewegingen die daarop gebouwd zijn. Het kan ook zijn dat ze proberen om, ja, soms heel onbewust, om iedere taak op zich te nemen die er maar ligt en die niet door een ander vervuld wordt. Prachtig op zich, maar zijn het hun taken? Moeten zij dat doen? De apostel Paulus die spreekt erover in de eerste brief aan de gemeente in Korinthe, in het 12e hoofdstuk. Dan heeft hij het over de gemeente als een lichaam. Als een eenheid die uit vele delen bestaat. In vers 12 staat dat. Ondanks hun veelheid vormen al die delen samen één lichaam. En zo is het ook met het lichaam van Christus. Lichaam, zet er iets verderop, dat bestaat niet uit één deel, maar uit vele. En als de voet zou zeggen, ik ben geen hand, daarom hoor ik niet bij het lichaam, hoort hij er dan werkelijk niet bij? Of als hij het oor zou zeggen, ik ben geen oog, dus ik hoor niet bij het lichaam, hoort hij er dan werkelijk niet bij? Als het hele lichaam oog zou zijn, waarmee zou het dan kunnen horen? En als het hele lichaam oor zou zijn, waarmee zou het kunnen ruiken? God heeft nu eenmaal alle lichaamszegen delen hun eigen plaats gegeven. Precies zoals hij dat wilde. Ik moest denken toen ik hiermee bezig was met het artikel van John in het laatste Oase magazine, waar hij het heeft over, is ieder christen een zendeling? Ja, op een manier wel. Maar niet iedereen heeft dezelfde bediening. Niet iedereen kan dezelfde dingen doen, want niet iedereen is daarop voorbereid. Is iedereen ieder christen een zendeling? Jazeker. Maar is iedere christen het op dezelfde manier? Nee. Want de een is een voet, de ander is een hand. En de ander is misschien een hart. De ander is een been of een voet. En het gaat erom dat je zo gedraagt, dus zo de dingen doet die bij jou, die bij jouw rol in het koninkrijk van God passen. En niet zomaar omdat ze vrij liggen, zomaar ze gaat uitvoeren. Want dat loopt op een bepaald ook spaak voor de gemeente, voor het koninkrijk van God, maar ook voor jezelf. Want je komt nooit toe aan wat voor jou bestemd is. Je moet je bestemming bereiken. En als je je bestemming niet bereikt in het koninkrijk van God, dan kom je er eigenlijk nooit. Dan blijf je rusteloos. Het is heel verleidelijk om die andere taak op je te nemen. Maar je moet daar zijn waar God je wil hebben. En dan zegt de Bijbel in 1 Korinthe 12 vers 27, direct na dit stuk. U bent het lichaam voor Christus. En ieder van u maakt daar deel van uit. En dat zegt eigenlijk de oude vertaling nog iets beter. Die zegt, u bent het lichaam van Christus en ieder voor zijn deel leden. Ieder heeft een deel die je mag vervullen. En als het ieder een deel is wat je mag vervullen, nou, dan hebben we het eigenlijk over het leven door Jezus Christus. Hoe gaat dat? Weet u, het staat heel mooi beschreven in het grote gebed dat Jezus ooit heeft uitgesproken, vlak voordat hij gevangen werd genomen. En dat vinden we terug in Johannes 17. Daar staat dat Jezus sprak en hij sloeg zijn ogen op naar de hemel. En hij zei, Vader, nu is de tijd gekomen. Toon nu de grootheid van uw zoon. Dan zal de zoon uw grootheid tonen. Hij heeft van uw macht over alle mensen ontvangen. Maar speciaal de macht om iedereen die u hem gegeven hebt, het eeuwige leven te schenken. En dan komt de tekst die ik voor vanmorgen het belangrijkste vind. Het eeuwige leven, dat is dat zij u kennen, de enige ware God en hem die u gezonden hebt. Jezus Christus, daar gaat het om. Ik heb op aarde uw grootheid getoond door het werk te volbrengen dat u mij opgedragen hebt. Vader, verhef mij nu tot uw majesteit, tot de grootheid die ik bij u had voordat de wereld bestond. De grootheid voordat Jezus zijn taak op aarde ging doen. Ik heb aan de mensen die u mij ter wereld gegeven hebt uw naam bekendgemaakt. Zij waren van u, maar u hebt hen aan mij gegeven. Zij hebben uw woord bewaard. En nu begrijpen ze dat alles wat u mij hebt gegeven van u komt. Ik heb de woorden die ik van u ontvangen heb aan hen doorgegeven. Ze hebben ze aanvaard en nu weten ze echt dat ik van u gekomen ben. En ze geloven dat u mij hebt gezonden. Leven door Jezus, dat is het eeuwige leven. Het eeuwige leven, zegt Jezus zelf, dat is dat zij u, dat is God, kennen. De enige ware God en hem die u gezonden hebt. Jezus Christus. Dat is geen gewoon leven, geen aards leven met een begin en een einde, zoals we straks die definities hadden. Dat staat los van een periode. Op aarde, in het leven dat we hier hebben, kan het einde van je leven veranderen naar wat er eigenlijk te verwachten was. Weet u? Nee. Dan gaan we naar een situatie waar we geen van allen in zitten. Maar als u nou eens denkt aan mensen, nou, in Nederland zijn het allemaal dames, die getrouwd zijn met een zoon van het koningshuis. Nou, toen ze geboren werden, was hun bestemming om hun leven te leven tot hun dood en het als een burger. Maar dat verandert plotseling. Ze trouwen met een prins. En ze worden prinses, ze worden koningin, bijvoorbeeld. Het einde van hun leven is plotseling veranderd. En dat gebeurt ook als we Jezus leren kennen. Maar het gaat veel verder dan dat. Want daar gingen we het over hebben. En er staat in de eerste Petrusbrief, 1 Petrus 1 vers 3, geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. In zijn grote barmhartigheid heeft hij ons opnieuw geboren doen worden. En dat zijn zij niet. Door de opstanding van Jezus Christus uit de dood, waardoor wij leven in hoop. Weet u, er zijn een paar hele bijzondere dingen gebeurd. Als we dat leven, eeuwige leven van Jezus hebben leren kennen, als we dat gekregen hebben. Weet u wat we hebben gekregen? We hebben een nieuwe afkomst gekregen. God de Vader is plotseling onze Vader geworden. We hebben een andere Vader. Je afkomst, je voorgeslacht is nu in de hemel. Je wordt familie van Jezus Christus. In Marcus 3, vers 35 staat, want iedereen die de wil van God doet, die is mijn broer, die is mijn zuster, die is mijn moeder, die hoort bij mij. En dat is het eerste. Je hebt niet alleen een nieuwe afkomst gekregen, je hebt ook een nieuwe toekomst gekregen. Jezus zegt in Johannes 11, vers 25 en 26, dat hebben we straks gelezen over broer Lazarus, ik ben de opstanding en het leven. Wie mij gelooft zal leven, ook wanneer hij sterft. Geloof je dat? Hij zal leven, ook wanneer hij sterft. Er is een plaats, er is een woonruimte voor ons klaar, een toekomst er voor ons klaar. Jezus zegt zelf, in het huis van mijn Vader, er zijn veel kamers. Zou ik anders gezegd hebben dat ik een plaats voor jullie gereed zou maken. Dat is Johannes 14. En dan is het mooie dat daarna, als we bij hem zijn gekomen in het huis, met al die kamers, dat er een ogenblik komt dat Jezus terugkomt. En dan staat daar dat in Openbaring 21, dat de woonplaats van God onder de mensen zal zijn. Hij zal bij hen wonen en wij zullen met hem wonen. Zij zullen zijn volken zijn en God zelf zal als hun God bij hen zijn. Weet u, dat is het nieuwe heden. Maar er is een andere kant aan de hele geschiedenis die ik net gelezen heb. En dat vindt u terug op een heel andere plaats in de Bijbel. U denkt waarschijnlijk, wat heeft dat er nou mee te maken? Psalm 2, een hele bekende psalm. Zullen we hem eens lezen? Daar staat, waartoe leidt het woeden van de volken, het rumoer van de natie? Dan staat er tot niets. De koningen van de aarde komen in verzet. De wereldmachten spannen samen tegen de Heer en zijn gezalfde. Wij moeten hun juk afwerpen, ons van hun boeien bevrijden. Die in de hemel troont, lacht. De Heer spot met hen. En dan komt het. Dan spreekt hij tot hen in woede. En zijn toorn verbijstert hen. Ikzelf heb mijn koning gezalfd op de Sion, mijn heilige berg. Het besluit van de Heer wil ik bekendmaken. Hij sprak tot mij, je bent mijn zoon, ik heb je vandaag gewekt, verwekt. Weet over wie dat gaat. Vraag het mij en ik geef je de volken in bezit, de einden der aarde in eigendom. Jij kunt ze breken met een ijzeren staf, ze stuk slaan als een aardepot. Daarom, koningen, wees verstandig. Wees gewaarschuwd, leiders van de aarde. Onderwerp u, toon de Heer uw ontzag, breng hem bevend uw hulde. Bewijs eer aan zijn zoon met een kus. Anders ontvlamt zijn woede en uw weg loopt dood. Want bij het geringste ontsteekt hij een toorn. Gelukkig, wie schuilen bij hem. Weet u, u kunt denken dat het gaat over koningen, over heersers, over volledige volken, maar het gaat ook over ons persoonlijk. Je kunt je verzetten tegen de heerschappij van Jezus Christus en daarover gaat het. Waartoe leidt het woeden van de volken, staat er. Waartoe dient dat rumoer van de naties? Tegen God kunnen ze toch niks beginnen. Tegen Jezus kunnen ze ook niks beginnen. De hele psalm gaat over het doen van je eigen wil en je verzetten tegen de almachtige God. Mensen die nu ook nog het gezag van Jezus, het gezag van God, niet accepteren. Mensen die een goede relatie zouden kunnen hebben met God. En mensen die een goede relatie zouden kunnen hebben met Jezus. En die hem niet accepteren, die afstand van hem houden, die hem afwijzen. En dat uiteindelijk leidt ertoe dat ze in de problemen komen. Uiteindelijk leidt het ertoe dat ze zelf afgewezen worden. Er staat hier waartoe leidt het woeden van de volken, het rumoer van de naties, van al die mensen, tot niets. Mensen worden niet veroordeeld omdat ze Jezus Christus niet kennen, maar omdat ze hem niet erkennen, omdat ze hem afwijzen. En daarom het einde van de psalm 2 is een goede raad. Daarom staat er, koningen, wees verstandig, wees gewaarschuwd, leiders van de aarde, onderwerp u, toon de Heer uw ontzag, wijs hem niet af, breng hem bevend uw hulde, bewijs eer aan zijn zoon met een kus, want anders ontvlamt zijn woede. En uw weg loopt dood, want bij het minste geringste ontsteekt hij een toorn. Je moet schuilen bij hem, want dan ben je gelukkig. Erkennen dat Jezus je Heer is, dat hij je Messias is, dat hij je redder is. Hem eren. Niet wachten tot hij terugkomt als rechter, maar nu de beslissing nemen om hem helemaal te volgen. Dan kan je gelukkig zijn en bij hem ben je veilig. Weet u, het leven was in de tijd van Mozes 70 of 80 jaar. En nu ligt het misschien langer, hoger, langer. Ik ken mensen bij ons in de familie die boven de 100 geworden zijn. En dat is maar kort in vergelijking met wat ons te weg staat, het eeuwige leven. Dat ligt aan de keuze die we nu gemaakt hebben of die we nu maken. Jezus Christus zei, het eeuwige leven, dat is dat zij u kennen, de enige ware God en hem die u gezonden hebt, Jezus Christus. Nou, ik moest denken aan die kaart, hè? Ik heb hem nog bij me, hij gaat nog wel weg. En toen dacht ik, wat zou ik iemand anders toe kunnen wensen? Nou, als u vanmorgen goed geluisterd hebt, dan weet u het. Ik wens u toe, en dat geldt voor ieder van ons, maar ook ieder ander die we kunnen bereiken, het eeuwige leven. Amen.